Ja, dan gaan ze mij morgen iedereen graag de dienst openen met een bijbeltekst. En dan ga ik wat, ik heb heel wat kenmerken van God opgeschreven. Ik weet dat het helemaal niet voltallig is, want er zijn geen woorden genoeg om te verwoorden wie God is. En dan kunnen we beginnen met de lofprijs. Titus 3, vers 4 tot 7. Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort, door Jezus Christus onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenstemming de hoop des eeuwig levens. Wie is God? Hij is schepper van al wat leeft, van hemel en aarde. Hij is liefde, heilig. Hij is almachtig. Hij is alomtegenwoordig. Hij is alwetend. Hij is wijsheid. Hij is genadig. Hij is vergevensgezind. Hij is krachtig, machtig. Hij is vriendelijk. Hij is eeuwig. Hij is onveranderlijk. Hij is bijzonder creatief. Hij is prachtig. Hij is trouw. Hij is meelevend. Hij is volmaakt. Hij is vredevol, vredelievend. Hij is goed. Hij is opofferend. Hij is nooit moe of lusteloos. Hij is onpeilbaar, ondoorgrondelijk. Hij is aan niemand gelijk. Niemand is als Hij. Hij is barmhartig. Hij is vol van goedertierendheid. Hij is een getrouwe hoge priester die met ons meeleeft. Hij is de grote verzoener. Hij is Heer der Heer en Koning der Koningen. Hij is de rechtvaardige. Hij is mijn God, mijn hemelse Vader. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij is standvastig, soeverein. Hij is de enige, waarachtige, levende, eeuwige God, onze Redder. Nu nog Psalm 34, vers 2 tot 4. Ik wil de Heere ten alle tijden prijzen. Bestendig zij zijn lof in mijn mond. In de Heere beroemen zij mijn ziel. Laten de ootmoedigen het horen en zich verheugen. Maak met mij de Heere groot. En dat gaan we nu doen.
Thank you. Thank you. telkens opnieuw mag ik zelf ervaren in mijn eigen leven wanneer we moe zijn, wanneer we ons naar de Heer richten en kijken wie Hij is, dan gaan we er opnieuw terug door. En ik wil iets vertellen nog over deze week. De kindjes mogen een beetje vooraan komen hier, hè? Dan zie je het een beetje van dit is in plaats vooraan. Als we op weg gaan met de Heer Jezus, dan is het niet altijd, dat is heel gemakkelijk. Soms moeten we op en neer. En ik ga naar school met mijn fiets. En weten jullie waar ik woon? In Saint-Denis. En als je van Saint-Denis naar Kortrijk moet, dan moet ik ook op en neer. Het is niet zo gemakkelijk. En woensdagmorgen, ik reed met mijn fiets naar school. En er waren dingen geweest die niet zo leuk waren, waar ik het moeilijk mee had. En ik had al voor verschillende dingen gebeden. Het is precies dat God niet antwoordt, dat er geen oplossing komt. En dan kunnen we twee dingen doen. En ik ga dat illustreren met een bril. Ofwel ga ik met mijn ene bril kijken, die een beetje donker is. Ja, en dan zie ik op al de moeilijke dingen. En dan denk ik, en God heeft daar niet op geantwoord. En daar is er nog geen oplossing voor gekomen. En ik heb al daar veel voor gebeden. Hebben jullie dit al meegemaakt? Je bidt voor iets. Bijvoorbeeld, je hebt die moeilijke rekensommetjes waar je steeds maar moet over nadenken en het lukt je niet en je bidt en je zegt, Heer, wil je me helpen en het lukt nog niet. Dat kan. Soms verhoort de Heer God niet direct ons gebed. Hij hoort het wel, maar niet altijd direct. Ja? En ik had die morgen twee keuzes. Ofwel kon ik blijven kijken door die bril van God luistert niet. Het zal mij nooit lukken. Ik zou het liever opgeven. Maar wat deed ik? Ik deed mijn andere bril op. En ik begon door een andere bril te kijken. En ik vind dat wel heel mooi. Wat dat Ingrid deze morgen hier heeft gezegd. Haar briefje ligt er nog. En ik kan het alleen maar aflezen. Toen begon ik te denken, ik ga niet denken op al die omstandigheden. Ik ga denken op wie dat God is. En ik begon daarop te denken en ik dacht, wauw, God is groot. God is almachtig. God is liefde. God is ook rechtvaardig. Hij laat ook bepaalde dingen toe in mijn leven. God ziet de zonde. Niet door de vingers. En het is ook belangrijk dat we altijd ons hart openstellen voor God. Om te kijken als er niks in de weg zit. En langzamerhand, eerst had ik de eerste bril aan. Ik was moedeloos en ik had niet veel fut. Maar langzamerhand, wanneer ik door deze bril begon te kijken. En te kijken wie dat God was. Ik zing altijd een liedje op mijn fiets. Ja, ik rijd door de velden, niemand hoort het. Maar ik vind het altijd zo leuk. En het is een liedje dat ik gehoord heb toen ik een jaar of 8 was. En in dat liedje komt daarvoor. Laat zingen de bloemen, zingenderwijs, mijn hart is licht en blij. En naarmate ik begon te denken op wie dat God was, begon ik heel blij te worden. En al die moeilijkheden en die dingen die niet opgelost raakten, die smolten een beetje weg voor de zon. En ik was heel blij dat ik de Heer mocht kennen. En in de zondagschool vandaag gaan we over een persoon spreken, Rebecca. Ik vond het wel een beetje erg hoor, toen Nancy vorige keer vroeg, wie was de zoon van Abraham, dat is zoon, hè? De papa van Isaac. Oh, ik dacht, ofwel ligt dat aan de zondagsschoolleiders, ofwel aan de kinderen, dat de kinderen daar niet konden op antwoorden. Wie de papa was van Isaac, en we hebben dat al zoveel geleerd, hè, Nancy, al ieder jaar. Ik ga nu een ander vraagje stellen. Rebecca. Wie zou Rebecca zijn? Pas op, hè.
Gelukkig.
Ze weten. Ja. En Rebecca, ja, zij kreeg bezoek van de knecht van Abraham. Want die kwam een vrouw zoeken voor zijn heer Isaac. En dat is ook zo een beetje in het leven van Rebecca. We gaan dat straks zien. Die ging mee, die woonde in Canaan. Nee, die woonde in... Ik heb het opgeschreven. In Mesopotamië, daar was het. En dat was heel ver, en ik heb het een keer opgezocht. En de knecht woonde in Canaan. En dat is 13 uur rijden met de auto. Die knecht ging zo ver een vrouw gaan zoeken. En ze vroegen aan Rebecca, wil jij meegaan? Stel je voor. Naar een land dat ze niet kent. Naar mensen die ze echt niet kent. En zo is het soms met de weg van de Heer Jezus. Wij weten niet op voorhand wat het zal zijn. Maar ik denk dat Rebecca meeging omdat ze vertrouwde met wie ze meeging. Ja? En ik denk ook Elisabeth, dat zal zo geweest zijn, zij was niet bang om mee te gaan met mij, omdat ze mij vertrouwde. En dat is net zoals bij de Heer Jezus. Soms weten wij niet op voorhand. En de Heere God wil dat ons ook precies leren. Om niet altijd alles op voorhand te weten. Maar gewoon op Hem te vertrouwen. De weg die wij moeten gaan. Oké, we gaan ons liedje zingen. Is het met... Ja, goed, sta maar recht. En dan, als we bedenken wie de Heere God is, dan kunnen we echt gaan juichen. Ja? En de grote mensen mogen ook mee, hè? Dus het is de laatste keer dat we dit lied zingen, dus we moeten het al heel goed doen. En als we juichen, dan gaan we... Gaan we het keer oefenen? Juich nu. Kom maar. 1, 2, 3.
Yeah!
Nog beter. 1, 2, 3.
Yeah!
Ah, goed.
Thank you.
gaan nog bidden voor de zondagsschool.
Dank je, Heere God, voor deze dag, dat we een leuke dag mogen hebben en dat de zondagsschool leuk mag zijn. Jezus naam, amen.
We mogen nu luisteren naar Tobi en de Beekzal.
Goedemorgen. Dank u, Vader, dat we hier kunnen zijn vandaag. Dank u dat we hier mogen zijn voor uw eer, om u groot te maken. Het is geen uurtje entertainment, geen uurtje leuk, gezellig samen zijn, maar Vader, het is ter uw eer, ter opbouw ook van broers, zussen, mensen die erbij komen, dat ze mogen zien wie we zijn, wat we doen, dat het allemaal voor u is, Vader. Dank u. Een week of drie geleden hebben de kinderen in de zondagsklas een kunstwerkje, een knutselwerkje gemaakt. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi. Het is van een verhaal die we eigenlijk allemaal door en door kennen. En dat is van de vrouw van Lot. Jullie kennen het allemaal, het verhaal. Het was zo'n een blaadje en eigenlijk de vrouw van Lot, die was ingekleurd met lijm en met zout erop. Ik vond het eigenlijk wel mooi. En ter voorbereiding van de preek, die is altijd een beetje brainstormen, waar ga ik over praten. En dat bleef maar zitten. En toen dacht ik van, ik doe het daarover. Het zal misschien niet de meest diepgaande preek zijn, maar soms, en ik ben ervan overtuigd dat in de hele basic verhaaltjes die we eigenlijk allemaal kennen, zitten er altijd zaken dat we toch nog kunnen ontdekken. Ik ga beginnen met een tekstje uit Lucas. Lucas hoofdstuk 9, vers 62. Het is maar één versje, je hoeft het niet op te slaan. Jezus zei tegen hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. En nu ga ik een grotere brok lezen, het verhaal zelf eigenlijk, in Genesis 19. En ik ga starten bij vers 12. En ik ga versje 1 ter inleiding lezen. De twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan, terwijl Lot in de poort van Sodom zat. Toen Lot hen zag, stond hij op om hen tegemoet te gaan en boog hij zich met zijn gezicht ter aarde. Toen zeiden die mannen tegen Lot: wie hebt u hier verder nog? Een schoonzoon, uw zonen of uw dochters? Breng allen die u in de stad hebt uit deze plaats naar buiten. Want wij gaan deze plaats ten gronde richten, omdat de roep van haar zonden groot geworden is voor het aangezicht van de Heere. Daarom heeft de Heere ons gezonden om haar te gronde te richten. Toen ging Lot naar buiten en sprak tot zijn schoonzonen, die zijn dochters tot vrouw zouden nemen. En zei: sta op, ga naar buiten, uit deze plaats, want de Heere gaat deze stad te gronde richten. Maar hij was in de ogen van zijn schoonzoon als iemand die grappen maakte. Toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Ze zeiden: sta op, neem uw vrouw en uw twee dochters die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Lot aarzelde echter. Daarom grepen die mannen zijn hand, de hand van zijn vrouw en de hand van zijn twee dochters, omdat de Heere hen wilde sparen. Ze brachten hem naar buiten en leidden hem buiten de stad. En het gebeurde, toen zij hen buiten de stad gebracht hadden, dat hij zei: vlucht voor uw leven, Kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan. Vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. Maar Lot zei tegen hen: Nee toch, heren, zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen, en u hebt uw grote goedertierendheid aan mij bewezen, door mijn ziel in leven te houden. Ik kan echter niet naar het bergland vluchten, anders haalt het onheil mij in en sterft. Zie toch, deze stad is dichtbij genoeg om erheen te vluchten, en zij is klein. Laat mij daar toch geen vluchten, zij is immers klein, zodat mijn ziel in leven zal blijven. Toen zei hij tegen hem: Zie, ik ben ook in dit opzicht ter wille en zal de stad waarover u gesproken hebt niet ondersteboven keren. Haast u, vlucht daarheen, want ik kan niets doen totdat u daar bent aangekomen. Daarom gaf men deze stad de naam Zoar. De zon kwam op boven de aarde toen Lot in Zoar aankwam. Toen liet de Heere zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de Heere uit de hemel. Hij keerde deze steden en hield de vlakte ondersteboven, met alle inwoners van de steden en het gewas op het land. Zijn vrouw, die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. Ik ga nu nog een klein tekstje lezen, dit keer uit Lucas, hoofdstuk 17, vanaf vers 26 tot 32. Het is een klein stukje. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen omdeed komen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen allen om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de zoon des mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Zo. Die enkele woorden die Christus spreekt in vers 32. Denk aan de vrouw van Lot. Waarom zou Jezus zijn discipelen en ons waarschuwen om de vrouw van Lot te herdenken? We kennen immers haar naam niet eens. Er moet in Genesis 19 toch wel een krachtige les voor ons verborgen zitten. En we gaan proberen eens te kijken vanmorgen. Maar eerst nog een heel klein stukje achtergrond in vogelvlucht. In hoofdstuk 11 en 12 van Genesis wordt Abraham verteld om Ur te verlaten, om naar een land te gaan dat God hem zal laten zien. Vers 4 vertelt ons dat Lot met hem meeging. Er wordt ons niet verteld of Lot op dit moment een vrouw heeft. Maar we kunnen ervan uitgaan, als dat zo was, dat ze met hem meeging. In hoofdstuk 13, het succes, zullen we maar zeggen, van de families van Lot en Abraham, veroorzaakt eigenlijk een strijd tussen de herders. En uiteindelijk splitsen de beide families. Lot kiest voor de Jordaanvallei en laat Abraham achter met de woestijnheuvels van Canaan. En dit is hier eigenlijk al een sleutel. Eerst vestigde Lot zich met zijn familie in de vruchtbare Jordaanvallei. Later, in vers 12, verhuisde hij zijn tenten tot aan Sodom. In hoofdstuk 17 is het ondertussen al 24 jaar geleden dat Abraham Haran verliet. Dus er was al tijd genoeg voor Lot en zijn familie om zich in Sodom te vestigen. En in hoofdstuk 18 dan verschijnen God en twee mannen, eigenlijk als drie mannen, aan Abraham. En dat eigenlijk voor twee aankondigingen te doen. Ten eerste om te zeggen dat Sara een zoon zou baren, maar ook om te vertellen wat hij met Sodom zal doen. Nu, wat weten we eigenlijk over die stad Sodom? Eigenlijk heel weinig. Maar het nauwkeurige onderzoek dat ik heb kunnen doen naar die stad onthult eigenlijk dat het een drukke plaats was. Een stad vol energie en opwinding. Het was een plaats die tot leven kwam als de zon onderging en verscheidenheid, zullen we maar zeggen, was eigenlijk een beetje het parool van de dag. Nee? Ze hielden er diverse levensstijlen aan over en allerlei ontucht en wulpsgedrag werd daar aangemoedigd. Vooral homoseksualiteit. Mannen sliepen met mannen, vrouwen met vrouwen. Ze zouden zelfs, dat is natuurlijk niet zeker, maar ik heb één bron gevonden die zelfs zei dat ze zelfs dieren bij hun vunzige gedrag zouden betrokken hebben. Maar de sodomieten wisten niet dat God op het punt stond om hen te straffen voor hun manier van doen. En Jezus zegt dat we de vrouw van Lot moeten gedenken. Een ongewoon verhaal in de Bijbel. Een vrouw vlucht uit een verdoemde stad, kijkt om en sterft. Nu, wie was die vrouw? Wat is er zo bijzonder aan haar? Wat weten we van haar? Heel weinig. We weten zelfs haar naam niet. Maar we kunnen wel een paar zaken afleiden. Ze behoorde tot een uitstekende familie. Ze trouwde met Lot en werd dus een lid van Abrahams familie. Ze was dus een aangetrouwde nicht van Abraham. Een familie waaraan de mensen eigenlijk heel veel te danken hebben. Lot was zeker ook een heel machtig man en zij was dus ook zeer zeker een gerespecteerde vrouw. Met Abraham als nonkel en Lot als man is het veilig om te stellen dat ze een dame was die verrijkt was met de kennis van God. Maar wat is er dan gebeurd? In plaats van in Sodom te leven, was ze geestelijk zo ver gekomen dat Sodom nu in haar leefde. De schrift vertelt ons dat Sodom een verderfelijke stad was. Haar walgelijke verrotting was eigenlijk een stank voor God. En toch was deze notabele dame misschien een bestuurslid in een of andere lokale werkgroep verliefd geworden op Sodom. Maar ja, de allure van de stad trok Lot en zijn familie aan. Lot woonde er eerst niet. Hij woonde op een afstand met uitzicht op de stad. Maar uiteindelijk, we kennen dat allemaal, hè? De lichtjes van de stad, de geluiden van de stad, de drukte van de stad, trokken Lots aandacht. Allemaal heel gezellig. En uiteindelijk trok het Lot naar de stad. En Lot verhuisde vanuit zijn tent naar de stad in een huis in een van de straten van de stad. We kunnen stellen dat hij er zijn gezin opvoedde. Zijn dochters gingen er naar school. Zijn vrouw werd lid van de Sodom Kook- en Bakclub. Hij werd daar een man met invloed. Hij was één van degenen die in de poorten zat. Zijn familie werd deel van de stad. Het is echt belangrijk om te weten met wie je omgaat. Vraag je hoeveel rechtvaardige mensen woonden er in Sodom? Denk je dat de vrienden en kennissen van Lot een goede invloed op haar hadden? Lot en zijn familie moesten bij de arm uit de stad gesleept worden. Allee, waarom? Misschien had 20 jaar omgang met wereldse mensen haar geloof verzwakt. Ondanks het bezoek van de engelen was mevrouw Lot onder de kwade betovering van Sodom. Ongetwijfeld rolde de naam van haar en haar man elke avond over de lippen van onkel Abraham voordat hij naar bed ging. En God kende nog steeds haar adres. En toen de dag des verderfs naar Sodom zou komen, stuurde God zijn boodschappers naar haar huis. Ze kon zeker niet zeggen dat ze niet gewaarschuwd was. Nee, de schrift laat zien dat zij een vrouw was die de mogelijkheid had om te ontsnappen. Maar ondanks een bezoeker uit de hemel, faalde zij. Heb je ooit afgevraagd hoe dat eigenlijk kon gebeuren? Hoe kon ze zo'n verschrikkelijk levenseinde hebben, terwijl ze nogthans zo werd gewaarschuwd? Ik denk persoonlijk niet dat ze faalde vanwege haar ongeloof. Toen de engelen kwamen om haar te waarschuwen, geloofde ze hen. De schrift vertelt ons bijvoorbeeld nooit dat ze de engelen uitlachten, wat de schoonzonen dus wel deden. Die dachten dat Lot, dat hij zot was. Nee, ze was bij die kleine gelovige minderheid van de hele stad. Er waren nog geen 10 mensen te vinden. En zij was er één van die geloofde. En ze geloofde niet alleen, maar ze reageerde zelfs ook op het bericht. Bon, toegegeven, we vinden maar erg weinig enthousiasme, maar ze reageerde wel. En in feite deed ze exact hetzelfde wat haar man deed. Ze treuzelde. Het leven wachtte op haar bovenaan de heuvel en de dood drong zich op aan haar enkels. Maar toch bleef ze treuzelen. Ze was vastbesloten om zo lang mogelijk in Sodom te blijven. Sterker nog, als je kijkt in vers 15 van de tekst, staat er: toen de dageraad aangebroken was, drongen de engelen bij Lot aan. Ze zeiden: sta op, neem uw vrouw en uw 2 dochters die zich hier bevinden, anders wordt u om de ongerechtigheid van de stad weggevaagd. Met andere woorden, ze probeerden Lot en zijn gezin de stad uit te jagen. Maar kijk eens naar de tekst. In vers 16 staat er: Lot aarzelde echter. Hij bewoog niet. Hij bleef daar hangen. Hij was niet gepresseerd. Maar hij bleef daar hangen in Sodom. In die vreemde, maar toch zo vertrouwde plaats. In Sodom, die verdorven en afschuwelijke plaats. En vandaag de dag blijven wij ook hangen, terwijl we zouden moeten vluchten. Vluchten is niet altijd laf. Soms is het gewoon de enige optie. Maar voordat we te hard beginnen te worden voor mevrouw Lot en haar man, is het misschien goed om onze eigen situatie eens te evalueren. Want sommigen van ons hier vanmorgen hebben getreuzeld tot de beste jaren van hun leven eigenlijk voorbij waren. Sommigen hebben getreuzeld zodat hun kinderen opgroeiden in een gezin zonder Christus en ze nu een leven leiden zonder Jezus. Sommigen hebben getreuzeld tot de wereld zo'n sterke greep op hen heeft dat het nu bijna onmogelijk is om naar Jezus toe te gaan. zelfs als we het proberen. Versen 16 en 17 vertellen ons ook dat, ook al begonnen ze met tegenzin, dat ze toch begonnen. Maar wat gebeurde er? En dat weten we allemaal. Ze keek om. Dus wel hard, vind je niet? Zo één keer omkijken en direct. Hè? Het verkeerde zat hem echter niet in die fysieke handeling van het achterom kijken, maar wel in wat die blik vertegenwoordigde. Want deze blik wees eigenlijk op de kern van de hele zaak. Een verdeeld hart. Het wees op een onovergegeven wil. De reden dat Lots vrouw omkeek, was omdat ze nog steeds verliefd was op Sodom. Ook al was ze ervan weggestapt. En vandaag is de boodschap nog steeds hetzelfde. Tenzij je je volledig aan God overgeeft, zal een verdeeld hart je ondergang zijn. Het leven riep vanuit de heuvels en de Sodom schreeuwde vanuit het lage land. Ze was verscheurd tussen de twee. Met een verdeeld hart en een onovergegeven wil keek ze om. Maar ik denk dat het vanmorgen belangrijk is om te realiseren wat een verdeeld hart precies allemaal kan doen. En ik heb drie puntjes. Een eerste, ik denk, oh, als ik zo het verhaal voor mezelf persoonlijk lees, dan komt er zo bij mij iets op. Ik denk dat het verdeelde hart van Lots vrouw eigenlijk haar beroofde van de vreugde voor God. De waarschuwing die was duidelijk gegeven. Onheil en vernietiging komen in de ochtend. U zou denken dat ze direct haar valiezen zou pakken en nog rapper dan de boodschappers weg uit Sodom zou lopen. Maar nee. Sodom leek haar eigenlijk helemaal niet zo slecht. En het worstelen met de keuze tussen Sodom of veiligheid haar vreugde was eigenlijk ontglipt. Als we eenmaal een bepaald levenspatroon hebben, is het eigenlijk moeilijk om dat te veranderen. Als we eenmaal een bepaalde manier hebben om dingen te doen, is het bijna onmogelijk om voor onszelf maar het idee te doorgronden dat iets beter voor ons zou kunnen zijn. Of in ieder geval denken we dat de manier waarop we gewend zijn te handelen, te doen of te geloven, het beste voor ons is. Velen hebben naar dit verhaal gekeken en zijn er eigenlijk rap bij om Lots vrouw de schuld te geven voor haar daden. Hoewel ze eigenlijk wel een heel klein beetje krediet verdient voor wat ze eigenlijk deed in deze passage, want ze is zeker niet de enigste. Nee, de vrouw van Lot is eigenlijk niet anders dan ons allemaal. Zoals een vrouw die gewend was aan een bepaalde levensstijl, en dan plotseling wordt die levensstijl van haar weggenomen. Dat moet moeilijk zijn. Stel je nu zelf eens voor in haar schoenen. Denk erover na hoe jij zou reageren als je dezelfde omstandigheden zou krijgen. Ze zeggen dat je huis moet verlaten, je job, je vrienden en geen kans om au revoir te zeggen, nee, direct weg. Zou je die aankondiging met enthousiasme omarmen en niet nadenken over wat er je gevraagd wordt? Wat is er eigenlijk zo moeilijk aan het verlaten van een situatie? Een baan, een relatie, een locatie, een houding, een ingesteldheid, een negatief gedrag? Wat dan ook, iets waarvan je kunt vaststellen dat het eigenlijk niet in het belang van je is. Later moeten ook Lot en zijn vrouw en dochters gedwongen worden om hun huis te verlaten vanwege hun zelfgenoegzaamheid. Vergeet niet dat ze al gewaarschuwd waren dat het gebied waar ze nu wonen door God verwoest zou worden vanwege Gods ongenoegen over wat er in het gebied gebeurde. En toch staat er in vers 16 dat Lot, zijn vrouw en dochters daadwerkelijk gedwongen moest worden om het gebied te verlaten. Dit verdeelde hart. Als tweede, als ik het zo lees, dat verhaal, dan zie ik dat het haar vooruitgang vertraagde. In vers 26 staat er, zijn vrouw die achter hem liep. Ik heb een keer een beetje gegraven. En het woord komt eigenlijk uit het Hebreeuws, achar, wat weg van, verder betekent. Het suggereert een zekere afstand. Dus mevrouw Lot moest niet alleen uit de stad getrokken worden, ze bleef ook nog achter op de vluchtende groep. Waarom? Misschien was ze bezorgd om haar vrienden. Misschien vond ze het vreselijk om haar huis te verlaten. Simpelweg, de wereld had een dodelijke greep op het hart van mevrouw Lot. En er zijn heel veel zaken die ons de dag van vandaag in de greep, in een dodelijke greep houden. Sommigen staan toe dat zeer aanstootgevende zonden hun leven beheersen. Drugs, alcoholisme, pornografie, geldzucht. Maar anderen staan ook toe dat subtielere zaken hen compleet verteren. De voetbal, tuinieren, shoppen, de hobby's. Niet per se dat dat slecht is, hè? Of nog subtieler. Hoe zit het met onverschilligheid? Hoe zit het met lauwheid, egoïsme of een geestelijke eigendunk? Ik ben toch zo slecht niet. Ook deze zaken kunnen een dodelijke grip hebben op ons van vandaag. Triest, maar de waarheid is dat het niet lang duurt voordat het verdeelde niet overgegeven hart achterop raakt. Het verdeelde hart, de onovergegeven wil, verlamt onze wandel. Het verzwakt onze kracht, het vermindert ons gebedsleven en het verzwakt onze stille tijd. Tot het punt dat het duidelijk is dat door onze wandel dat we verlamd zijn en dat we het einde nog onmogelijk kunnen bijhouden. En als laatste, uiteindelijk het verdeelde hart. Het zal haar leven kosten, of ons leven. Wees gewaarschuwd. Die ene keer achterom kijken, die ene keer, het kan de laatste keer zijn. Een laatste gepassioneerde kus kan leiden tot een ongeplande zwangerschap. Een laatste drankje kan leiden tot alcoholisme of een dodelijk ongeval. Een laatste keertje snuiven of een trekje kan leiden tot verslaving en verwoesting van een leven. Een laatste gevecht, een laatste leugen, een laatste vlaag van woede of van razernij. Of een laatste keer van, goh, ben ik toch wel beter dan al die andere mensen. Hè? En voor je het weet, kom je vast te zitten. Mevrouw Lot, die wilde alleen maar één laatste blik. Maar het echte probleem is dat een laatste keer nooit genoeg is. Nog één keer is nooit genoeg. Nog één keer wil altijd nog één keer. De laatste blik bleek de laatste blik te zijn. De laatste gedachte bleek uiteindelijk haar laatste gedachte te zijn. Zie de strijd? Elke stap wordt langzamer dan de vorige. De anderen gaan ondertussen al verder naar de vrijheid met God. Maar kijk naar haar, naar de vrouw van Lot. Ze gaat langzamer. En dan stopt ze. En nu zien we haar op het punt van beslissing komen. Ze hoort zelfs eigenlijk al het gebulder van die vuurregen en die zwavel en haar huid begint zo de intensiteit van de hitte te voelen. Het is nu om te beslissen, mevrouw Lot. Nog één keer verheft zich haar verdeelde hart en die onovergegeven wil zijn stem en zegt: kerel, terug naar huis. Lot, zijn dochters, de engelen, zijn haar nu ver voor en klimmen de heuvel op en de vallei uit. En de schrift zegt: ze keek om en onmiddellijk werd ze een zoutpilaar. Geen tweede kans, geen volgende bak- en kooksessie meer, geen volgende waarschuwing. Het was over. Haar verdeelde, niet overgegeven hart werd haar ondergang. Denk aan de vrouw van Lot. Hoe triviaal we ook denken dat een gebod van God is, we moeten het serieus nemen. Maar waarom zout? Waarom werd Lots vrouw niet gewoon verbrand? Nee? Waarom een zoutpilaar? De ongehoorzaamheid van Lots vrouw was meer dan alleen maar achterom kijken. Het was het regelrechte afwijzen van God. En God had geen andere keuze dan haar ook tot een voorbeeld te stellen. Jezus zegt in Matthäus, hoofdstuk 5, vers 13: u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. En dus is het hier duidelijk dat wanneer we God terugkeren, we eigenlijk onze plaats in Gods koninkrijk verliezen en niet meer worden dan dode dingen, nutteloze dingen. Laat u hetzelfde niet overkomen als mevrouw Lot. God is op zoek naar mensen, naar gehoorzame mensen, die deze wereld willen helpen kruiden of smaak geven. Als God je ergens wil uithalen of van verlossen, kijk dan niet achterom. En wat ik prachtig vind aan God, is dat Hij je eruit kan halen en dat Hij het al gedaan heeft door het kruis. Net als de vrouw van Lot heeft God ons waarschuwingen, zijn woord en zijn geest. Als Lot, zijn vrouw en dochters vandaag de dag ons zouden kunnen toespreken, dan ben ik heel zeker dat eigenlijk hun getuigenis sprekend zou zijn. Het thema van de boodschap ook. Wat belangrijk is, is waar je naar toe gaat. Wat er met de vrouw van Lot gebeurde, gebeurt er vandaag de dag nog steeds. Het is ontzettend moeilijk om weg te lopen van zaken waar je je goed bij voelt. Nochtans, onze verledens liggen achter ons. Het probleem met de wereld van vandaag is dat we ons veel te veel zorgen maken over wat er achter ons ligt, in plaats van wat er nog moet komen. De Heer verlost ons uit genade van de zonde in ons leven. Maar we hebben het gevoel dat we moeten blijven terugkijken naar die dingen. We besteden meer tijd aan het vasthouden van die dingen in het verleden dan God de eer te geven voor het feit dat Hij ons bevrijd heeft. Wij zijn nieuwe schepsels. Laten we Terwijl we deze dag voorwaarts gaan, onthouden dat wat belangrijk is, is waar je naartoe gaat. Niet waar je van komt. Als we ons op het kruis blijven richten, zullen onze levens rijk gezegend worden. En zullen we de mensen worden waar God ons eigenlijk voor geschapen heeft. En ik wil eindigen met één vers. Het is een zeer vermanende vers, maar ik geef ze uit liefde en als reflectie voor de rest van de week. Lucas, hoofdstuk 17, vers 32 en 33. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Amen.
Dank u wel, Toby. Heel wat meegekregen over na.
Hey.
Heer, dan mag dat ons van voorgaan voor het avondmaal.
Thank you. Waakzaam moeten zijn en dat we mogen weten, de koning komt eraan. U vindt al de mededelingen op het potscherm. Morgenavond is er bidstonde. Ja, de rest kun je allemaal lezen. Ik weet niet of er nog iemand is die iets zegt. Dan wens ik jullie heel gezien. Ja? Ja, kom.
Misschien gewoon een laatste herinnering dat volgende week is er een maaltijd na de dienst voor mensen die zich beschouwen als nieuw hier in onze gemeente. Als je van plan bent om te komen, ik heb al sommige mensen persoonlijk aangesproken, maar als je van plan bent om te blijven voor die maaltijd, spreek mij aan, want we gaan dan zeker zijn dat er voldoende eten is.
Oké, zegende week allemaal.
Dank u wel.
Ik ben hier, misschien per ongeluk.